hadden wij op reis met vrienden een Novastar momentje. Novastar kwam ter sprake en toen hebben we het samen gehad over hoe goed wij Novastar eigenlijk wel vinden. En we hebben toen de hele avond in de tuin van een huisje in Frankrijk naar het volledige oeuvre van Novastar zitten luisteren. Het was een prachtige avond. Ik heb een tijdje later Joost Zwegers gemaild om hem te vragen voor deze podcast, enfin, via zijn plaatsfirma. En hij zei meteen ja. En dit is het resultaat. Ik ben Wim Oosterlink en dit is een aflevering van de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die we volgens hen moeten gelezen hebben. In deze aflevering dus muzikant en zanger Joost Zwegers van Novastar. Ik was bij hem thuis in zijn huis in Antwerpen in de wijk Zurenborg, waar Joost woont met zijn vrouw Isabel en zijn kinderen Lucy, Judy en Elton. We zaten in de living, waar wat gitaren staan en een piano. En daarop zag ik meteen, toen ik binnenkwam, een reeks boeken staan. Allemaal historische boeken. Joost Zwegers vertelt dan ook over zijn passie voor geschiedenis en voor de Beatles, waar hij grote fan van is. Hij vertelt waar hij leest. Hij heeft namelijk drie vaste plekken waar hij graag zit te lezen. En ze zijn alle drie in Antwerpen. Dat hoor je zo meteen. Hij vertelt op een bepaald moment ook waar zijn liedjes vandaan komen. En hij zingt ook een paar stukjes. Ik word helemaal gek als een zanger of een zangeres kort iets zingt in een interview. Vind ik geweldig. En er is ook nog een soort uitsmijter. Helemaal op het einde van de podcast. Straks dus. Alle info over de drie boeken en over wat we vertellen in deze podcast vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje drie boeken. Je hoeft dus niet terug te spoelen, je kan gewoon opzoeken daar. Joost Zwegers had thee gezet. We zaten in de zetel aan het raam. Het was heel gezellig. Luister mee naar de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Joost Zwegers van Novastar.
Ik lees bijzonder veel eigenlijk, maar ik lees wel altijd lezerijen in van dezelfde strekking. Dat wil zeggen, het gaat altijd over geschiedenis.
Altijd geschiedenis.
Altijd, en het is altijd gebaseerd op onderzoek of daadwerkelijk gebeurde zaken.
Ik wil zeggen,
feiten. Hè? Dus soms zeker geen verhalerijen of geen historische romans of zo. Nee, daar heb ik niks mee. Het is eigenlijk allemaal... Ik zal het zo zeggen. Ik ben natuurlijk naar school geweest vroeger en ik heb middelbaar gedaan. Maar ik wilde niet naar de universiteit door de muziek. Dus ik ben eigenlijk heel snel thuis vertrokken op jonge leeftijd. Dus ik heb eigenlijk nooit echt verder gestudeerd. En ik heb altijd een enorme passie voor geschiedenis gehad, buiten muziek. Dus ik ben eigenlijk een autodidact op dat vlak. En mijn interesses gaan naar bepaalde tijdsvakken. En daar lees ik dus alles van. Dus in het begin, als ik erop terugkijk, wist ik bitter weinig van bepaalde zaken. Maar nu door die 25 jaar dat te lezen. Hè, ik viel al over Egypte en de Romeinse periode, maar ook het Neolithicum, zeg maar. Dus 4000 voor Christus, alles wat daarmee te maken heeft, archeologisch gezien. Maar ook nieuwe ontdekkingen daarover. Die lees ik, zeg maar. Dus ik heb niet alleen boeken, een huis vol geschiedenisboeken, je zult het ook zien als je hier rondkijkt.
Op de piano staan boeken daar.
Ja, dat is allemaal geschiedenis.
En daarnaast naast de schouw. Ja, want ik zag allemaal jaartallen staan op die boeken. Dus allemaal echt zo 1473.
Ja.
En daar staan ook allemaal boeken, weet ik niet.
Ja, amai. Nee, dat is wel leuk. Bijvoorbeeld daar liggen boeken over Neolithic sites, zeg maar. Dus simpel uitgelegd, de Stone Age. Dat monument is zeer bekend, hè? Die stenen. Alle mogelijke varianten daarop in heel Engeland. Toen ik met mijn vorige plaat in Engeland woonde, ben ik met die producer John Leckie eigenlijk door heel Engeland gereisd. Van Neolithic site naar site. En heb ik ze bijna allemaal bezocht, van het noorden tot... boven Schotland, Orkney Islands, tot in het zuiden van Engeland. En die boeken die daar liggen, die twee daaronder zie je, dat zijn verslagen van al die dingen.
Schriften,
die twee dikke boeken daar met die pijl op.
Maar dus je hebt die producer meegesleurd en die moest dan mee of zo?
Nee, het was zo. Ik werd daardoor gecontacteerd op een moment dat ik het nodig had. Zo mooi is dat dan. Hè? En dat klikte goed en we hadden dezelfde passie, bleek. Dus hij heeft me toen uitgenodigd om in Engeland met hem eerst eens door het zuiden te rijden.
Hij had ook de passie van die
exact
CITES.
Dezelfde. Ja, wow. Ja, maar ik zeg het ook maar eens echt Stone Age CITES. Hè. Dus dat gaat over stone circles, hè. Dus hoe noem je dat in het Nederlands?
Ja, steencirkels, whatever. Ja, voilà. Ja, Stonehenge.
Dus, maar dat gaat heel ver. Je hebt allemaal tumulussen, bepaalde grafheuvels die in bossen liggen. Weet je. Je hebt dan de CITES die men wel kent. Maar als je verder gaat zoeken, krijg je ook bepaalde archeologische CITES die echt zich in bossen bevinden, maar die eigenlijk vrijwel onbekend zijn. Als je dat met een Brit doet, die wel ouder is en die dezelfde passie deelt, ja, die kan jou overal de mooiste plekken laten zien. Hè? En dat heeft mij ook tot de Orkney Islands gebracht, helemaal boven in Schotland. Dus mijn passie gaat uit naar geschiedenis en daar lees ik dus over.
Is dat met... Omdat je zegt van, ik heb geen universiteit gedaan of geen hogere studies gedaan. Is dat omdat dan... Heb je zo'n soort drang om dat in te halen of zo?
De reden waarom ik dat zeg is omdat ik merk dat je vaak je echte interesses ontwikkelt nadat je bepaalde keuzes op school hebt gemaakt. Hè? Dus toen ik nog op school zat, wist ik bij God niet wat ik zou willen doen of waar ik naartoe wilde gaan, hè, waar mijn interesses lagen. Tot ik op mijn 15e muziek ontdekte, 14e, 15e. En toen nam dat alles over.
Ja.
En daarnaast heb ik dan ook een soort, ja, echt bijna ziekelijke passie voor geschiedenis ontwikkeld. En toen kwam ik erachter, ik weet niks. Hè? Terwijl vrienden van mij die intussen al een hele goede baan hadden, die wisten van alles. Hè? En ik stond op straat te spelen. En ik wist niks. En daarom zeg ik dat. Als ik nu op terugkijk, bijvoorbeeld... ik woon nu in dit huis 10 jaar en er is hier beneden nog een kelder, die staat nog vol met dozen van mijn vorige woonst. En als ik daarin begin te snuisteren, dan kom ik allemaal geschiedenisboeken tegen. Van eind jaren 90, begin 2000. Denk ik, oh, die ook, ja. En dan gaat vaak over bepaalde historische Romeinse figuren of de Caesar-dynastie. Dat kun je het zo gek niet opnoemen eigenlijk, wat daar voorbij komt. Het spannende daarvan is eigenlijk dat ik er nu achter kom dat dat een enorm mooie ontdekkingsreis is geweest, in plaats van het aangeleerd te krijgen.
Ja, ik vraag mij zelfs af of het niet beter is op deze manier, omdat je op school wel eens dreigt een afkeer van geschiedenis te krijgen, vrees ik.
Nou ja, ik zat met mijn hoofd zo in de wolken op die middelbare school dat ik niet... Ik niet kan zeggen.
Niks van gemerkt.
Niks van gemerkt. Maar, weet je, ja, en buiten die geschiedenis dan, die mij blijft voeden. Kijk, het mooie van geschiedenis is ook, dus voor mij een soort mysterieuze wereld eigenlijk, die ik niet kan grijpen. En daar heb ik ook met muziek. Dus ik maak, nou, vier nachten in de week zit ik in mijn kelder beneden muziek te maken. Eigenlijk voor mezelf.
Ja, studio is hier.
Ja, werkruimte. Dat is echt een jongenshok zo. Okay. Ik heb geen echte studio, omdat ik dat niet wil. Dat wordt te serieus. Ik heb echt een soort ateliertje, zeg maar. Mm-hmm. En dan werk ik... En dan dwaal ik ook af in een soort wondere wereld. Zo. Ik kan uren op één akkoord of op één klank zitten, gewoon zonder dat daar iets uit moet rollen. En dat heb ik met die geschiedenis ook. Dat is een soort zelfde... ervaring. Je zou bijna kunnen zijn, een soort van vlucht, maar dat is het niet.
Ja, ontsnapping?
Want ik vlucht nergens van. Nee. Ik ben heel gelukkig, ik heb een heel fijn gezin, iedereen is gezond en ik heb een mooie carrière, ik maak mijn droom eigenlijk waar. Maar toch is dat een soort, ja, alsof je een soort van snoepgoed voor mijn oren of zo, ik weet niet, ik kan het niet anders uitleggen. Dus, en dat is mijn geschiedenis ook, als ik dan van de muziek even af wil, en je moet je soms dwingen om even gewoon niet... met jezelf bezig te zijn.
Is dat moeilijk dan?
Want ik kan er gewoon zo... bijna een kinderlijk genot is dat. En ik kan dat niet anders omschrijven. Die muziek kan maken rij, ja, zeg maar. En als ik dan afstand wil nemen, of moet nemen voor mezelf, zeker als ik grote concerten heb, of zo'n tournee gelijk in januari dan, zo'n 40 solo-shows, dan moet je best wel op voorbereiden. Dat is een zware tour. En dan moet je niet in de kelder gaan zitten die weken ervoor bijvoorbeeld. Hè? En dan lees ik. Zeg maar, geschiedenis lezen is het enige wat mij van die muziek weg kan halen.
En waar doe je dat dan? Lees je hier?
Ja, hier. Ik zit eigenlijk altijd daar.
Oh, dat is dus een zetel naast de boekrek eigenlijk. En zo. Oh, echt waar je met je voeten omhoog.
Ja, precies. Ja? Ja.
En tegen de piano staat de zetel.
Ja, dat moet wel, hè.
En daar lees je?
Ja, hier, daar lees ik, ja. En wat ik ook heb, ik heb nog twee andere tics. dat is echt ook hilarisch eigenlijk als ik over nadenk. Als ik dan vrij ben en de zon schijnt een beetje, dan moet ik naar de Groenplaats. En achter de Groenplaats in Antwerpen, achter de kathedraal, de Dame. Dat is zo prachtig. Daar heb je de handschoenenmarkt, heet dat. Een heel klein pleintje achter de kathedraal. En dan zit een cafeetje. En daar ga ik dan zitten op het terras. En daar lees ik mijn geschiedenisboeken. En dat is net of ik op vakantie ben. Ja, Paters Vaatje, dat is zo'n middeleeuws cafeetje. Dat bestaat nog. En daar ga ik dan zitten. En als ik er naartoe fiets, dan heb ik dus mijn boek bij. Ja, uiteraard. Maar ik passeer ook altijd langs een hele bekende tijdschriftenwinkel. Ook in een van die middeleeuwse straatjes in het centrum. En daar hebben ze allemaal magazines, ook van Britse archeologische magazines en zo. En ik moet er altijd ook één kopen. En die lees ik nooit uit en die liggen dan daar en daar. Zie ik, heel die stapel, die moet ik allemaal nog lezen. En dat zijn dan maandelijkse archaeological magazines, hè. En daar staan dan vaak dingen over de Anglo-Saxen of over Celtic finds. En dat vind ik super fascinerend, ja. Met mooie foto's bij. Ja.
Dus ja. Je zit dan daar, in die zetel, ja. Of op het terras daar, ja. Het cafeetje.
Ja, of nog een ander ding dan ook nog, als ik dan heel eerlijk moet zijn. Ik heb ook de nood om, dat is meestal een dag na een concert. Als ik dan even moet mijn hoofd leegmaken, dan ga ik ook altijd... Al jarenlang bij hetzelfde Indisch restaurant met mijn geschiedenisboek zitten. Daar heb ik een tafeltje achter in het restaurant. En daar, ik eet ook altijd hetzelfde. Chicken vindaloo en palak paneer with rice. En la vindaloo, palak paneer with rice. En dan kom ik binnen aan meneer Zweers en dan ga ik zitten en die brengen mij dan mijn dish. En dan lees ik mijn geschiedenis en dan eet ik mijn spicy Indian.
Geweldig.
Ja,
geweldig.
Ja, allemaal gelinkt wel. Nooit zonder boek.
Nee, het boek is essentieel in
dit
verhaal.
Ik neem nooit iemand mee naar het restaurant, want dan vind ik het niet leuk. Nee. Het is echt met dat boek. Ja. Ja, boek en mijn kinderen en mijn vrouw die lusten geen spicy food, dus die gaan ook niet mee.
Nee. En ze storen jou ook niet als je in de zetel
nee,
zit?
Nee, kei leuk. Nee, natuurlijk niet. Het lijkt wel of ik helemaal in mijn eentje leef. Dat is nu natuurlijk niet zo. Hè. Nee. Overdag of vroege avonds met mijn kinderen. Maar mijn kinderen zijn jong, die gaan vroeg naar bed. En daarna is het lezen hier. Ja.
Fantastisch. En gaan we eens kijken naar jouw eerste boek, want dat is effectief, denk ik, een historisch boek, hè?
Ja, deze is, dat is eigenlijk een reeks van een Britse archeoloog, een hele bekende archeoloog, Francis Pryor. En die heeft eigenlijk als eerste nieuwe theorieën losgelaten op de Dark Ages. Dat wil zeggen, de periode in Engeland nadat de Romeinen wegtrekken. Dus Engeland is op een gegeven moment veroverd door de Romeinen, zoals het hier ook is. En rond 400 na Christus gaan de Romeinen, die trekken zich terug. De Romeinse Rijk valt ineen. En dan is er eigenlijk al beweerd dat er een kleine 800 jaar de donkere eeuwen zijn geweest, hè, waar weinig geschrift over is en dus heel duister en duistere periode waar alles en iedereen met elkaar in oorlog zat. En hij heeft bewezen dat dat niet klopt. Er is altijd gezegd in de geschiedenis, oude geschiedenisboeken, dat de Engeland toen veroverd is door de Anglo-Saxen, dus Germanen die de zee overstaken. Hè. En dat blijkt helemaal niet te kloppen. Eigenlijk is de maatschappij in Engeland gewoon door blijven gaan. En hij is degene die dat ontdekt heeft. En hij heeft daar boeken over geschreven. Mm-hmm. En dat is een drieluik. En die is alleen in het Engels te krijgen. Die heb ik ook gevonden in Engeland toen ik daar zat.
Mm-hmm. Hij is ook lichtjes kapot gelezen.
Ja, en hij zal ongetwijfeld Vindaloo vlekken hebben als je goed kijkt. Ook. Maar dus je hebt dat is trouwens, dat klopt wel, dat is deze. Ja, ik wil zeggen, ik heb nog de andere die ligt in Frankrijk. Dus je hebt BC, dus dat gaat over de periode van voor de Romeinen.
Ja.
Daar heeft hij ook... want deze archeoloog is eigenlijk gespecialiseerd in opgravingen van het Neolithicum. Dat wil zeggen, de allereerste settlements in Engeland. Dan spreek je echt over 2000 voor Christus. En hij heeft ook zo'n dorp ontdekt in een meer, aan de rand van een meer. Ja, en daar hebben ze helemaal opgegraven. Toen hebben ze daar meterslange loopwegen gevonden, die dus vroeger gemaakt werden om over moeras te lopen. En die zijn dus bewaard gebleven en hij heeft dat ontdekt. Ja.
En hoe schrijft hij? Want je zegt van, dit is echt een super, dit vind je superboek.
Ja, vind ik top. Ja, ja. Ik ben begonnen met die Britain AD, dus dat ging over het Neolithicum. Dat had ik gevonden in Engeland. En toen bleek dat er dus deze ook bestond, AD. En wat hier ook zo fascinerend aan is, je kunt daar uren over praten natuurlijk, hè. Maar als het je ding is, hè, je hebt bijvoorbeeld, heel bekend is koning Arthur. Hè, dat is een mythische figuur waarvan veel historici beweren dat hij echt bestaan heeft. En hij legt hier uit dat die King Arthur eigenlijk een verzinsel is om een nieuwe generatie Britten, dus op een gegeven moment komen een nieuwe soort koningen die in het koninkrijk is, en die hebben geen geschiedenis, en die creëren eigenlijk een voorvader om hun macht te tonen. Kun je volgen?
Ja,
dat is simpel. Absoluut. Dus die creëren eigenlijk een soort mythesfiguur. En die zeggen, kijk, dat was voor de koning van ons land. En dat is mijn voorvader. En daarom heb ik recht op dit rijk. En dat wordt helemaal uitgelegd, maar heel leesbaar. Ik beheers het Engels heel goed. Ik kan ook goed Engels lezen. Want soms moet je er wel even doorheen bijten. Hè? Want het kost natuurlijk iets meer energie.
Ja,
maar dit is zo geschreven dat je eigenlijk dat het net doenbaar is. Als het te wetenschappelijk wordt,
Ja. Nou,
vooral wetenschappelijk, voor specialisten, dan wordt het moeilijk in het Engels. Dan krijg je zoveel woorden die je moet opzoeken.
Ja, ik heb hetzelfde van, ik lees zonder probleem Engels, maar er zit wel bij mij altijd, ja, ik doe er toch precies mentaal iets langer over.
Tuurlijk, veel zwaarder om te lezen.
Ja. Amai, okay.
Maar zeker als je naar het wetenschappelijke schrijverij toe gaat, hè, want dan gebruiken ze natuurlijk bepaalde woorden die ik hier al misschien zou moeten opzoeken, laat staan in het Engels. Maar er zijn ook wel boeken geweest die ik kijk, het staat er zelfs op. Zie je het allemaal dezelfde.
Wat staat erop?
Dit boek was Bought at Stone Age, dat komt van een Stone Age, of een gelinkte site aan Stone Age. Dat is eigenlijk een National Trust, denk ik. Dat veel van die sites zijn door National Trust eigenlijk beheerd. Dat doen ze in Engeland ook zo mooi, hè?
Ja.
Dat beheer, je kunt in Engeland ook nog gewoon in de mist rijden en ineens in een middeleeuws dorpje komen en denken, what the fuck? Prachtig, ja, ik ben daar helemaal zot van. Hè.
Vind je dat ook een kick als je dan dit boek koopt op die locatie?
Nou, ik weet niet of dit op die locatie... Nee. Er staat hier wel op, dat zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat dit op een related site gekocht is. Dat weet ik niet meer. Maar...
Want ik heb een boek van Kafka gekocht in Praag, waar hij gewoond heeft en waar nu dan de winkel... Dat soort dingen.
Ja. Nou, dat vind ik nog iets anders. Want die staat veel dichter... bij jou natuurlijk. Dan, dit is het nooit eigenlijk gelinkt aan echt één persoon.
Exact. Nooit aan één plaats natuurlijk.
Maar wat er mooi aan is ook, is dat eens dat je in die wereld duikt en je begint over te lezen door dit boek en door bepaalde websites die ze hierin vernoemen, grafisch kun je nog steeds dieper, je gaat meer graven, dieper graven. En zo kom je dan bijvoorbeeld op bepaalde sites of bij bepaalde literatuur die het nu eigenlijk beschrijven. En de wetenschap... aangaande onderzoek, archeologisch onderzoek, dat gaat zo snel, die vooruitgang, hè, met sensoren en zo, dat dus heel veel oude ontdekkingen worden weerlegd. Hè? Dus dat het eigenlijk de laatste vijf jaar enorm snel evolueert, vooral sensoren. En dan blijken bepaalde gebieden vergroter zijn, vinden ze allemaal nieuwe dingen die eigenlijk zijn verhaal bevestigen.
Ja.
Wat is een definitie
mooi. Dus er moeten heel veel boeken komen om de vorige boeken te weerleggen eigenlijk.
Ja,
dus
constant eigenlijk. En dat gebeurt niet. Daar gaat het op een gegeven moment ook over. Hè. De heel bepaalde geschiedenisboeken die worden gewoon niet verfrist. Hè. Dat is hetzelfde met daar zie je ook heel erg veel in de... In Egypte, alles aangaande Egyptologie, het oudere Egypte, daar zijn heel veel analyses die kloppen helemaal niet. En daar komt men nu achter, doordat men veel meer dingen kan onderzoeken en ontdekken. En er worden dus heel veel oude theorieën weerlegd. Ja. Maar je hebt een oude archeologische kliek nog natuurlijk. Hè? En die lossen hun ideeën niet. En dus dat kost weer een generatie voordat dat...
Als je dit leest, je zegt dat je dan doorgraaft. Vind je dan door dit boek andere boeken die je weer moet lezen? Is dat zo'n soort oneindige lijst?
Als je heel in dezelfde niche blijft, over dezelfde niche blijft lezen, dan stapelt die kennis zich op. Hè? En dan ga je zeg maar bepaalde zaken vanuit het boek ga je niet meer onderzoeken. Maar kleine dingen die erin voortkomen, die ga je dan tot hoofdthema.
Ga je op door.
Maar onbewust eigenlijk. Hè? En zo kom je dan... Want ik ben door dit boek uiteindelijk vanuit... In Brighton heb ik lang gezeten. Toen zat ik in Brighton, ben ik naar Cornwall afgereisd. Om daar eens een week, anderhalve week te zitten. Hè? Toen ik in Engeland... om daar een hoop dingen te bekijken. En dat kwam door dit boek. Hè?
Ja. Geweldig. Ja. Wat een ontdekkingstocht.
Ja, dan is het uit en denk je, ja, die man schrijft maar tot 800 na Christus en er komt niks meer.
Gedaan.
Ja, en dan wordt het ook te modern. Dan denk ik van, 900 AD, dat vind ik te modern.
Dat vindt hij niet persoonlijk. Nee.
Dan gaan ze schrijven, is de mystiek weg.
Ja, exact. Ja, goed. Oké, jouw eerste boek, Francis Pryor... met Britain AD. En dat is eigenlijk een van een trilogie. Dat is eigenlijk... Hè,
ja, je hebt...
Heel goed. Ga eens kijken terwijl je thee uitschenkt. Zullen we eens naar het tweede boek gaan kijken? Dat gaat over muziek.
Ja, want dat is dan...
Is dit jouw tas of is dit...
Nee, je gaat je gang.
Want hier staan zo historische maskers op. Ah, maar hier staat ook een Grieks beeld op.
Dus... Ja, die, weet je, die koop ik dan vaak samen met zo'n boek. Als ik het... Dit zijn allemaal de gevonden helmen ergens, ik weet niet wat. Ja,
Oké, wel, ik zal dit dan nemen. Is het goed?
Ja, pak. Okay. Ik weet niet waar deze vandaan komt. Die zijn niet uit Engeland. Ik weet niet wat.
Een soort maskers.
Oude Grieken. Oh, fantastisch.
Ja, okay.
Maar wat ik straks vergeet was te zeggen, is wel dat ik ook... Als ik al iets anders lees dan geschiedenis, dan is het meestal een heel populaire roman of zo die iemand mij geeft. Weet je, soms heb je van die boeken, ik weet nu niet uit mijn hoofd, maar soms heb je één keer in 10 jaar zo'n boek en denk oké. Ofwel biografieën die... geen pulp biografieën, maar bijvoorbeeld de laatste biografie van Elton John bijvoorbeeld. Hè. Vond ik echt geweldig om te lezen.
Ja.
En alles aangaande Beatles natuurlijk. Ik heb een hele kamer vol beneden... Hieronder, die staat helemaal vol met Beatle-boeken.
Echt
ja,
waar?
Je kunt niet...
Oh my god.
Nu koop ik dat niet meer, maar ik heb ze allemaal.
Vol Beatle-boeken?
Ja, boeken, ja.
Allee.
Ja, daar heb ik heel, vanaf mijn 16e verslaafd aan. Dus ik... En dit is er één van.
Mag ik straks eens een blik werpen in de kamer met de Beatles? Straks, oké?
Okay? Ja, een rommelhok, hè?
Ik ben heel benieuwd. Straks even met... Oké, straks even naartoe op het einde. Ja, maar dit is een boek, een biografie van de Beatles? Wel, boek 2?
Nee, dit is... eigenlijk, nee, het is geen biografie. Je moet het zo zien, je hebt de Beatles en hun carrière van 10 jaar. En de Beatles zijn de Beatles niet alleen. De Beatles die hadden ook eerst nog een top producer, George Martin. Maar die hadden ook Jeff Emerick. En dat was de engineer. Dus de engineer wil zeggen, zul je wel weten, de man die het opneemt.
De technicus.
Ja, en dus door een gelukkig toeval kwamen die mensen samen. Die werden ook belangrijk voor de sound van de Beatles. Dus de Beatles zijn natuurlijk top, onevenaarbaar. Maar... Die Jeff Emerick, die engineer, die technieker, die had ook heel veel fantasie aangaande en lef aangaande opnamemethodes. Want in die tijd, in de jaren 60, was dat allemaal heel officieel. En die had een witte jas aan, die mocht er niks doen. En die man ging er tegenin. En die heeft meegezorgd dat vooral de tweede helft van de Beatles carrière, als ze experimenteler worden, dat die klankkleuren, die heel bekend zijn nu nog, met Strawberry Fields en zo, alle maffe klankjes en zo, daar komt door die Jeff Emerick. En die man is vorig jaar overleden. Die heeft 1 jaar of 10 geleden, denk ik, dit boek geschreven. En dat gaat over zijn ervaring met de Beatles in die jaren van opname.
En het heet Here, There and Everywhere. My Life Recording, The Music of the Beatles van Jeff Emerick. Yeah.
Ja. En die man die heeft dus bij de grootste albums heel belangrijk werk afgeleverd. Wereldberoemd werk, hè? Want de Beatles, ja, dat hoef ik je niet uit te leggen natuurlijk. Maar die beschrijft dus ook op een gegeven moment als de periode dat die mannen het wat moeilijker kregen met elkaar, dat er ruzie ontstond, toen is hij opgestapt. Op een gegeven moment zei ik wil niet meer in die zure sfeer van jullie zitten, ik doe niet meer mee. En toen hebben ze hem voor de allerlaatste plaat, is hij weer teruggekeerd. Abbey Road is hij teruggekeerd. Ja, en de producer ook om nog 1 keer samen een topplaat te maken. En dat is Abbey Road, de bekende met Here Comes the Sun en Come Together.
En wat beschrijft hij dan in dit boek echt hoe het er in de studio aan toe ging?
Ja, maar het is geen boek voor mensen die... het is een boek voor iedereen, uiteraard. En de meeste Beatles-fans hebben dit boek ook wel. Alhoewel het in de winkel niemand te vinden is. Ze moeten het kunnen bestellen op het net. Maar het is geen roman of zo. Het is echt tot vaak scherp detail. Hè? En als je dan eigenlijk er helemaal niets van kent... Dan weet ik niet of het interessant blijft.
Het is echt gespecialiseerd.
Ja,
boek.
Het is niet over nou en toen riep hij grove woorden naar een andere of zo weet ik veel. Nee, het is echt, maar als je de muziek goed kent, echt voor de Beatles fans, is het geweldig. Want er gaat alle songs af en het is heel mooi om te horen hoe dat al ontstond, zeg maar. En heel vaak per ongeluk door foutjes dat er daardoor een soort chemie ontstond en die hielden ze dan vast, zeg maar. En dat is heel interessant natuurlijk. Hè.
Is dat het enige wat Jeff Emerick dan is? Dit is het boek van hem, hij heeft niet nog boeken of zo.
Ja, hij was een engineer, hè, dus hij was zeker geen boeken schrijven. Ik denk zelfs dat het iemand...
Een ghostwriter wellicht.
Maar het is echt... daar staan zaken in die je eigenlijk als echte fan... En zeker als je muzikant en fan bent... En de meeste muzikanten zijn daar fan van. Die kikken daar echt wel op. Hè? Omdat het gaat over die gitaar die toen gebruikt werd. En, En een bepaalde opname van een bepaalde hippe song of topsong die dan afgebroken werd om bepaalde redenen, of dat ze er 150 versies van hebben gedaan, die zijn dan niet gebruikt. En dan op zondag deze 's morgens nog één keer voor ze naar bed gingen. En dat is dan de versie. Dat zijn leuke dingen, hè? Als je de muziek goed kent, ja, natuurlijk. Hè?
Jij bent een groot Beatles-fan, en ja, dat weten we al heel lang. Gebruik je dit dan ook voor je eigen opnames? Denk je van, oh, hoe hebben ze dat gedaan?
Ja, weet je hoe dat gaat? Ja, kijk, dat is natuurlijk ook weer zo'n kinderlijk enthousiasme dat je daardoor krijgt. En dan denk je, oh, ik lees iets over een bepaalde pedaal of zo, ik noem maar iets, hè, een soort effectpedaal. Oh, dat heb ik volgens mij ook nog ergens liggen in de kelder. Dus dan leg je de boek weg, ga je naar beneden, hè, en denk je, waar ligt dat? Hè, in die, nou, en dan ben je 2 uur aan het zoeken en uiteindelijk heb je dat gevonden. En tegen dat je dat dan gevonden hebt, aangesloten, ja, dan is je zin alweer over eigenlijk. En dan ga je weer naar boven en lees je weer verder. Zo gaat dat dan. Of ja, en dan pak je dat bepaald akkoord. En, oh ja, dat is dat akkoord, mooi, kom, ik ga naar beneden. Ik speel dat akkoord, oh, dat is mooi, hè. Oh ja, maar voor je het weet duwt dat jou dan helemaal in een andere richting. Maar de prikkel is dan wel dat boek even op die avond. Ja. En dat is mooi.
Dat werkt dan dat zo wel.
Maar dus niet als je zegt van, ik ga er helemaal nadoen of nee, nee, dat is zo nee, niet. Hè. Nee, nee. Echt gewoon,
het werkt wel inspirerend. Je krijgt er wel zin in om opnames te doen of om nummers te maken.
Ja, zo. En het rare is dat ik deze ook nog niet zo heel lang heb. Ja, een paar jaar. Maar ik ben vanaf het begin dat ik muziek eigenlijk ontdekte, ben ik een Beatle-fan. Vanaf toen was ik al Beatle-fan. Ben ik al Beatle-fan, maar Ik wist van dit boek en om een of andere reden heb ik dat altijd uitgesteld. Want er zijn zoveel boeken en er zijn nog veel meer andere veel meer boeken van analisten die ik heb, hè, die interessant waren en zo. Maar ik wist altijd wel, dit is eigenlijk de Bijbel van die Jeff Emmerich, want hier zit niemand tussen. Andere boeken zijn vaak gemaakt door mensen die veel kennis van zaken hebben, maar die er niet bij waren. En ik heb deze pas eigenlijk gevonden op het net, niet zo heel lang geleden, ik weet niet, een paar jaar geleden. Dus die zei ik nog, in verhouding tot de andere Beatle-boeken, is die heel vers voor mij. Daarom stond hij hier ook in de kast. Dus toen ik jouw vraag kreeg, dacht ik, dit is misschien het enige Beatle-boek dat erbij staat. De rest ligt allemaal beneden.
Ja, ja. Dit is de Bijbel, amai.
Ja, en wat mooi is, en dat is ook soms met de muziek, het feit dat het zo lang geduurd heeft voor ik hem ontdekt heb, dat is eigenlijk een extra cadeau, zeg maar. Want daar heb ik dan nu pas op deze leeftijd, komt dat dan tot mij. In plaats van lang, lang geleden. En dat heb ik met de Beatles heel vaak. Je hebt bijvoorbeeld de eerste soloplaat van George Harrison nadat de Beatles gesplit zijn. Die staat vol met eigenlijk Beatle-liedjes die niet opgenomen mochten worden van John en Paul. Zo, hè. En die plaat heb ik heel laat ontdekt. Dus toen ik eigenlijk zeg maar ver in de 30 was, ontdekte ik de eerste soloplaat van George Harrison. En dat was voor mij ineens alsof ik een nieuwe Beatle-plaat ontdekte. Snap je? En dat is met dit boek ook een beetje zo. Van, fuck. Wauw, dat is alsof ik een nieuwe schat vind ergens in het bos, weet je. Huh? Ja, dus dat verhaalt zich altijd niet op, dat bedoel ik.
Ja.
Terwijl je zou denken, man, hey, die jongens, die zijn gesplit in 79, of in 70, man, stop ermee, man. Ja, toen was ik nog niet eens geboren. Ja.
Ga je naar Paul McCartney kijken, ook als hij naar ons land komt?
Ja, 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 ik denk dat als ik in het land ben, dan ga ik zeker wel kijken, ja. Ik heb hem al vaak gezien, eigenlijk. Van de eerste keer dat ik hem zag was eind jaren 80, als jongster zo. Ja. En ik vind het echt wel heel knap wat die man presteert. En zijn laatste platen zijn niet zo mijn ding. Dat hoeft ook niet alles hoef je goed te vinden. Hè? Mm-hmm. Maar hoe die man daar staat op 77-jarige leeftijd. En die songs. En dan moet je eens weten, die speelt 2,5 uur, 3 uur. En dan kan ik je zo, ik overdrijf niet, hè, meer dan 10 songs, hitsongs van hem uit de jaren 80 en zo, kan ik jou noemen, die hij nooit speelt. En die set staat al helemaal vol hits. Dat kun je je niet voorstellen. De grootste is Mull of Kintyre, die speelt hij zelfs nooit. Dat is zijn grootste hit, kun je dat geloven? Het wordt niet gespeeld. Ja, moet je over nadenken. Ja,
ja, dat is waanzinnig. Ja. Ja, fantastisch. Joost, maak jij aantekeningen als je leest? Want in dit boek, omdat het natuurlijk echt over muziek gaat.
Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Wat er wel soms gebeurt, is dat ik als ik in het Engels lees bepaalde zinnen of woorden tegenkom die ik mooi vind of intrigerend vind, hè, of kleurrijk vind in klank, en die wil ik wel eens opschrijven. Ja, dat gebeurt wel. En dan meestal met de bedoeling om ze in een tekst te gebruiken of zo. Hè. En heel zelden gebeurt dan. Op dat moment zelf ben ik altijd heel enthousiast. Wat raar is dat toch uiteindelijk heel, heel weinig terug naartoe gaat.
Ja, omdat de sfeer van het woord in het boek toch anders is? Ja. Heb je die context nodig of zo wellicht?
Ja, ja, of misschien zelfs wel de ruimte en de warmte of de kleur van waar je zit. Ja. En toch is dat wel iets wat prikkelend werkt. Maar dat heb ik ook als grondrijden in Engeland bijvoorbeeld. Bepaalde plaatsnamen of zo lijstjes maken. Als ik iets zie, oh ja, te gek. Of in musea, ik zit veel in musea natuurlijk ook. Maar het echt effectieve gebruik daarvan is eigenlijk echt een heel... Ja.
Schrijf je het op je gsm of in een boekje?
Nou, het liefst op papiertje of iets, of in een klein boekje, ja. Ja, ik ben wel... Ik hou van van de handeling van het schrijven, zeg maar. Ja, dat triggert mij. Zeg maar, dus ook het stukken tekst of als ik... De handeling van het schrijven vind ik iets muzikaals. Als ik het op een gsm schrijf, dan gebruik ik het quasi nooit. Maar. Want als ik het dan terug zie, dan is het te hars.
Dan is de afstand te groot. Maar heb je dan een boekje altijd bij daarvoor?
Ja, ik heb altijd wel wat schriftjes bij en dingen bij, kleine boekjes. Het punt is altijd dat je terug moet doorbladeren ook. Hè? Dus op een gegeven moment heb je overal stapels liggen. Zo gaat het dan, hè? Ja. Ja. Maar dat maakt niet uit, want de echt hele goede dingen die blijven dan uiteindelijk ook wel hangen. Hè? Dat is bijvoorbeeld als je veel reist. Hè? Ik reis heel veel en in Engeland rijd ik altijd zelf. Ik pak altijd de boot. Ik rijd altijd klein, ik pak de boot. Dat is mijn avontuur. Dus ik rijd heel veel en dan heb ik radio opstaan. En dan hoor je vaak nummers. Dan denk ik, oh, dat is mooi, dan schrijf ik ook op, hè. En dat zoek ik dan wel terug op, zeg maar. Ja. Dus ik heb altijd boekjes bij, ook met liedjes die ik lang niet gehoord heb, of die ineens passeren, of bepaalde acts die ik niet ken, of die hier nog niet bekend zijn of zo, die je daar dan hoort. Ja.
Ja. Ik ga iets een moeilijke vraag. Nee? Herinner je een nummer van jezelf dat ontstaan is door bijvoorbeeld een woord dat stuk tekst ontstaan is door een woord dat uit een boek komt of uit een tekst komt? Of...
Ja, daar moet ik echt goed nadenken. Weet je, er zijn er wel verschillende, maar het punt is dat het vaak de prikkel is voor het ontstaan van iets. Dus ik ben niet iemand die gaat zitten en zegt van nou ga ik van 8 tot 5 ga ik een liedje schrijven. Hè? Zo werk ik helemaal niet. Ik werk heel impulsief. Dus het kan zijn dat er hier iets... van die talk-talk-plaat of zo hier op zou staan, iets. En dat ik dan denk, oh ja, en dan is misschien een akkoord daarvan, wat ik mooi vind. En daar zet dan iets in gang. Maar dan ben ik maanden verder. Ik heb nu de laatste 3 weken aan 1 stom liedje eigenlijk. Of stom niet, want het is heel mooi geworden. Maar 3 weken lang elke nacht aan 1 stuk muziek zitten werken, zeg maar. Tot het ineens helemaal komt. Maar waar het door ontstaan is, is een bepaalde akkoordenwending die ik s'nachts vond. Iets. En dat kan zijn dat ik dat ergens opgepikt heb. Ja. Snap je? Maar ik kan niet zeggen, nou dat woord, en toen heb ik van dat woord die zin gemaakt. En toen heb ik dit helemaal zo geschreven. Nee, zo is het niet. Ik vraag me ook altijd af, nog altijd af, ik weet nog precies waar ik zat. Ik denk dat ik misschien 17 was of zo, 16 of 17. Toen ik mijn grootste hit, eigenlijk Wrong, Where Do We Go Wrong. Daar herinner ik me nog heel goed op een zolderkamertje in Eindhoven. En ik heb me altijd afgevraagd waar... Heb ik die zin vandaan? Die where did we go wrong? Want daar is een inner rhyme. Had ik helemaal niet door. Dat is niet analytisch gemaakt. Dat kan ik helemaal niet. Maar nu, na al die jaren... Als ik bijvoorbeeld vergelijk met Oasis, wat ik heel mooi vind. Die oude Oasis, die hebben ook allemaal die klanken die goed vallen. Hè? Ja. Wow, yeah. Maybe I don't really want to know. Yeah. En dan, dat was ik door beïnvloed. Hè? En als ik dan denk, where did we go wrong? En dat is volgens mij een van de redenen waarom dat daar zo goed rolt. Ja, dat is zeker zo. Hè? Maar waar heb ik dat vandaan? Dat moet ergens vandaan gekomen zijn. Ja. Maar ik heb het niet geschreven specifiek over dat meisje waar het eigenlijk over gaat. Snap je? Want als ik dat zou doen, dan heb ik geen magie in de muziek.
Dat zou niet werken.
Nee, dat is puur fantasie. Ja. En dus dat is een beetje hetzelfde ook. Hè, van waar. En er zijn... wat ik dan ontdekt heb later is... Want je komt er niet zo vaak voor. Ik kom er niet vaak tegen. Where did we go wrong? Where did I go wrong? Of wel, maar where did we go wrong? En nu is er dus in een bepaald liedje van Electric Light Orchestra. Hey there, Mr. Blue. We're to be with you. Look around, see what you do. Where did we go wrong? Gaat het verder. Daar zit dat in een backing.
Wow.
Ja.
En zou het kunnen dat het daarvan
komt? Dat weet ik dus niet. Want ik ben een Beatles-fan en dat ligt veel bij de Beatles. Maar ik kan me niet herinneren dat ik die plaat of zo... die heb ik zelfs niet gehad. Mm. Dat weet ik wel zeker. Maar dat kan wel goed zijn dat je dat ergens... Ja. Ja, of bijvoorbeeld, ik ga nu één klein voorbeeld, dat is ook wel, dat weet ik wel bewust. In Engeland aan het rijden, tijdens mijn opnameproces. En dan was er een nummer van de Stereophonics. En die heet, Have a nice day. En dan pa, pa, da, da, pa, pa, da, da. Dat zit daarin. En ik heb s'nachts in Engeland een liedje, of in Frankrijk was het, in Frankrijk. Heb ik gemaakt een liedje Holly, dat is een single van mijn laatste plaat. En we on the edge of reason. En dat was origineel, we on the edge of reason. Daar zat er zelfs ook op in de originele schrijfdemo. Dus dat is geïnspireerd door die backings van een ander liedje. Snap je?
Ja, ja,
maar achteraf denk van, die backings die ga ik zo niet gebruiken. Waar heb ik die eigenlijk? Oh fuck, de Stereophonics. Dat heb ik van de week op de radio gehoord in de auto. Ja.
Dat is leuk, gevaarlijk. Hè? Ja, leuk. Ja. En gevaarlijk ook, hè?
Nee, want als je...
Is dat niet gevaarlijk? Nee.
Nee, dat vind ik niet. Het zou vaak zijn als je echt dingen gaat pikken. Ja, ja. Noel Gallagher die durft wel eens Beatle-nummers omdraaien. Weet je het trouwens ook, nee? De grootste Beatle-picker is... Er zijn er heel veel, hè? Maar zover gaat die maniacale analyse van ziekelijk. Maar de grootste picker is Billy Joel. Billy Joel die draaide Beatle-tapes achterstevoren en die heeft hits gemaakt van de melodie die hij dan kreeg. Dus een achteruit gedraaide Hey Jude. Huh? En dan de melodie daarvan pikken. Dat heb ik ook een keer geprobeerd natuurlijk. Hè? Ik dacht van, toen ik dat was.
Afschuwelijk.
Nee, dat is niet gelogen, hè? Look it up. I swear to God, echt waar. Hilarisch, hè? Ik zeg niet als een werk, hè? Maar,
Snap ik. Goed zo. Boek 2. Jeff Emmerich heeft ons verder geleid. Here, There and Everywhere My Life. Recording the Music of the Beatles.
Ja.
Gaan we naar boek 3 kijken.
Mooi.
En dan gaan we weer de geschiedenis induiken, denk ik.
Maar dit vind ik heel mooi.
Een heel recent boek.
Ja, en wat ik hier zo mooi aan vind, is eerst en vooral... We zullen de titel noemen. Het is een heel populair boek. Toen ik straks zei, één keer in 10 jaar heb je zo'n klepper. Hè? En dan is deze wel de klepper van de laatste 10 jaar. Ja. De Bourgondiërs van Bart van Loo.
Ja, echt een bestseller.
Een echte bestseller. Hè? Ik ken Bart van Loo niet persoonlijk, maar ik heb wel al eerder iets van hem gelezen en gekocht. En dat ging over Frankrijk. En daar was een cd met Franse... klassiekers zat het daarbij en zo. Dus ik weet niet, het was eigenlijk een heel leuk boek met mooie muziek bij. En dus dit boek kwam uit en dat heb ik gekocht en dat vond ik echt top. Meestal zijn die bestsellers hebben een beetje een lichte toon of zo, hè, om toch voor een massa bereiken.
Ja.
Ik vind dat hij dit zo waanzinnig goed geschreven heeft en zo goed leesbaar, zelfs voor mensen die niks met geschiedenis hebben. Dat vind ik echt een top aanrader. Ja. Het is helemaal terecht de bestseller die het is, vind ik.
Waar gaat het over? Allee, het gaat over de Bourgondiërs, dat staat er, maar waar gaat het eigenlijk over?
Het gaat echt over het ontstaan van de roots van België eigenlijk.
Ja. En dat is niet recent voor jou?
Nee, omdat het heel ver terug gaat. En het mooie ervan is ook, hij stopt net op tijd.
Toen de Belgen konden schrijven...
Ik hoop niet dat hij deel 2 gaat maken, want dan heb ik dat aan mijn broek, want dan... Ja. Nee, maar het is echt heel puik. Van een klein eilandje in de Baltische Zee, waar daar bepaalde mensen van vluchten en via een route, ik geloof via Scandinavië, uiteindelijk helemaal aftakkingen. En die belanden dan zeg maar hier. En er ontstaat dan de dynastie, hè, de Bourgondiërs. En dat speelt zich vooral af in onze contrij, hè, maar dat gaat dus over Noord-Frankrijk, hè, en België. En ja, goed, het hele verhaal is eigenlijk te moeilijk niet om uit te leggen. Het gaat dan over de geschiedenis van het ontstaan van België, waar wij vandaan komen. En alle invloeden die er van overal geweest zijn. Het ontstaan van de o zo bekende Vlaamse kunst. Hè? Dus de schildersgildes die wereldfaam hebben gekregen. En waardoor ze beïnvloed zijn. Hij legt ook bepaalde verbanden die historici nooit gelegd hebben. En sommige daarvan worden dan een beetje bekritiseerd. Hè? Bepaalde verbanden die hij legt over invloeden. Aangaande schilderen, wij hebben ook veel invloed vanuit Nederlandse kunstenaars. Bijvoorbeeld een bepaalde hertog die bouwt een soort graftombe en een soort klooster in Frankrijk. En die haalt jonge Nederlandse kunstenaars daar naartoe. En die beïnvloeden dan andere Vlaamse kunstenaars die daar ook aan het werk zijn. Dat soort... Mm-hmm. Ja, je moet ervoor zijn, hè? Maar ik bedoel, het heeft niet voor niks, ik denk, meer dan 100.000 stuks verkocht. Ja.
verandert dat dan je beeld van België of van Vlaanderen? Of van
nou, ik zal niet zeggen dat ik wist wel genoeg om. Ik bedoel, ik heb genoeg gelezen om de basis daarvan te kennen. Maar de manier waarop hij het schrijft en de achtergronden die hij onderzocht heeft, die gaan echt wel heel ver. Ja. En dat verandert mijn beeld wel. En wat mijn beeld valt heeft, is die mooie 15e eeuw, eigenlijk, waar het dan ook eigenlijk stopt, hè, op een gegeven moment. Ook alle gebeurtenissen in de stad Gent en zo, die zo belangrijk was, Philips II, al die mooie historische figuren die voor ons echt overal nog te zien zijn, of schilderijen. Hè? Dat vind ik fantastisch. Hè? Dat heeft dat boek mij wel heel erg doorgeprikkeld.
Ja. Ik helemaal zin krijgen om het te doen. Om het te lezen.
Ja, echt niet, maar ook omdat er bepaalde werken die hangen hier en zo. Je kunt gaan kijken en hij beschrijft dan waar het van komt. En heel veel van die schilderijen, die koppen, die portretten, die ken je, hè, want die kom je vaak tegen, tenminste. Hè? En dan lees je door hem leren die achtergrond. En dat vind ik heel fascinerend. En ook, ja, ik woon hier voor niks in Antwerpen. Ik kom uit Neerpelt, Limburg, fantastisch, top. Ik ben naar Antwerpen gegaan omdat voor mij dit creatieve pool was. En ook, ik word hier in mijn geschiedenispassie totaal gevoed. Nee? En dat is eigenlijk een beetje de link met dat boek voor mij, die voeding daarvan. Mm. Ik kan hier niet alle details opnoemen, het is ook zo'n pil, hè. En dat hoeft ook niet. Het is niet dat je het van buiten leert, hè. Mm. Je leest het, hè. Mm. En daar vind ik bij hem, moet ik hem toch echt, heb ik hem zeer hoog zitten. Want om het toegankelijk te houden en toch niet simpel te gaan, dat is het moeilijkste met zo'n boek, hè, lijkt mij. Hè? En wat ik zeg met die Beatles is het ook. Het kan goed zijn dat jij dat leest en denkt van, ja, ik vind het leuk, de Beatles. Maar na 20 pagina's, zij zegt van, ja, te specifiek. Ja,
specifiek, ja.
Ja, en dat is de kunst, vind ik, van wat hij doet.
Er bestaat ook een podcast van, trouwens.
Ja,
van,
ook gewoon, heb ik ook helemaal geluisterd.
Voilà,
heb ik tegelijkertijd gedaan.
Ja, voilà.
Ja, dat was vergeten. Dat is een goeie wat je nou zegt. Want dat vond ik natuurlijk ook enorm prikkelend. Mm. En dat doe ik wel vaak. Ook boekbesprekingen of bepaalde thema's. Als ik bijvoorbeeld concerten heb, zeker soloconcerten, dat is altijd heel erg pittig. Ja. Ik ben heel erg op leven en dood op concert. Dus ik heb heel veel slaap nodig. En ik slaap meestal totdat ik vertrek naar een concert. Of blijf dan in ieder geval boven liggen. En dan doe ik heel vaak, als ik wakker ben, podcast luisteren. Mm. Om uit te rusten. Tot ik eigenlijk vertrek naar mijn show. Okay. En zo heb je er ook van Jon Oddebeek hele mooie podcasts via Clara, denk ik dat het is, over Napoleon. En zo ook over de Bourgondiërs.
Ja, de Bourgondiërs van Bart van Loo. De Bourgondiërs, Bart van Loo, boek nummer 3.
Aartsvaders van de Lage Landen, oh, vind ik ook goed.
Mooi.
Ja, goed, hè. Lekker een beetje zo, hè. Bam! Ja. Met de bierpul op tafel.
Oké, heel goed. Oké, en lees je lang aan één stuk door?
Ik lees ofwel een lange fase, en dan blijf ik doorlezen, ofwel eigenlijk niet. Ik lees zelden heel even kort.
Ja, okay.
Als ik even kort lees, dan zijn het die archeologische tijdschriften. Ja. Hè? Ja. Maar als ik in een boek begin, dan wil ik wel. Ja, ik lees ook heel erg trouw buiten het elke week de humo. Dat vind ik altijd heel erg goed. Nee, maar ik wilde zeggen, dat is niet onbelangrijk. Want als je kort leest, hè, bijvoorbeeld, even zo met de kinderen. Ja, dan is dat eerder de humo dan dat ik hier. Als ik hierin ga, dan moet ik in mijn eigen wereld duiken.
Moet je tijd hebben, natuurlijk. Ja,
omdat dat ook niet zo licht is om te lezen. Nee. Het is geen lichte roman of zo.
Nee, klopt. Ja. Zeg, en je sprak daar straks van. Dat je zo heel af en toe eens een populaire roman leest. Hè? Kan jij je iets herinneren van het afgelopen jaar?
Ik kan me herinneren een boek wat ik van mijn goede vriend Jan Eelen kreeg. Die leest veel ook. Ik ken je wel, Jan Eelen van Woestijnvis. En die heeft mij een boekje gegeven en die heette Joe Speedboat.
Van Tommy Wieringa.
Ja, inderdaad. Ja, klopt. Dat is al een tijd geleden, hè, wel. Ja. Maar dat schiet me nu te binnen, ik weet niet waarom. En daar heb ik ook een indruk uitgelezen. Ja, dat vond ik
prachtig.
Top.
Boek, ja.
Maar ik kan ook wel vaak van dat soort, ook een beetje echt Nederlandse literatuur is dat dan zo, hè? Met die scherpe Hollandse toon, hè? En daar herken ik natuurlijk wel vanuit mijn roots, hè? Raar maar waar. Er is een groot verschil tussen Nederland en België qua cultuur. Veel groter dan mensen denken, hè? En ik hou van beide. Ja. Maar als ik dan zo'n boek lees, dan voel ik heel erg zo die Nederlandse roots, zo, hè? Nou, hè? Zo, dat of zo. Maar ik zit veel in Nederland nog altijd. Ik speel heel veel in Nederland ook. Ik heb een mooie carrière in Nederland. En ik beland vaak nog ook in dat soort tonen. Weet je, zo dat, hè? Ja.
Goed, zeg, we gaan zo meteen even naar de Beatles-boeken beneden kijken, maar eerst even op
door
de
rommel drie... kijken dan wel, hè? Want,
ja, natuurlijk. Maar de drie boeken overlopen. Boek 1, zeg jij het maar.
Ja, dus Britain AD van Francis Pryor.
Boek 2.
Here, There and Everywhere van Jeff Emerick.
En boek 3.
De Bourgondiërs van Bart van Loo.
Ik ga je nu al bedanken, Joost.
Met veel plezier, leuk. Ja.
We gaan zo meteen nog even naar de kelder, naar Joost zijn rommelkot en zijn studioruimte. Dat hoor je zo meteen, maar eerst even zeggen dat je alle info over de drie boeken van Joost Zwegers terugvindt op wimoosterlink.be onder het kopje drie boeken. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Luister ook eens naar de vorige afleveringen van deze podcast. Je vindt ze op Spotify of via de app Podcasts in de App Store of via andere podcast-apps. Je kan je daar ook gratis abonneren, zodat je elke aflevering automatisch binnenkrijgt. De naam is dus drie boeken in letters geschreven. En als je mijn plezier wil doen, laat dan vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren of naar deze aflevering. Twee. Daar doe je mij een groot plezier mee. Dank je wel om te luisteren. Tot de volgende keer. En nu eerst nog even naar de kelder van het huis van Joost Zwegers van Novastar.
Boek ze maar uit.
Wow.
Oeh. Maar dat gaat ook over Lennon. De echte Beatles. Ik kan ze zelfs niet. Achter de legende. Paul McCartney. Mark Lewisohn. Recording sessions, dat was een hele bekende. Vroeger, toen ik net begon, had ik zo'n vier-spoor recordertje. Ja. En dan had je de Beatles recording sessions die liggen. Daar zijn twee delen van, daar die witte laar. En daar stonden bepaalde analyses al in, die ook in dat Jeff Emmerich boek staan. En dat deed ik dan in het begin na, maar heel lang geleden. Zo, en dan pande de bas naar links en de drum naar rechts. Dat deed ik dan ook, hè, zo.
De Beatles, recording sessions, ja, Paul McCartney achter de legende.
De Beatles in Holland.
De Beatles in Holland?
Ja.
De Beatles, Keith Richards, live on is een ander. Oh my, Beatlands. Ook nog wel veel historische boeken die
staan.
Ja,
maar het is niet op neem, het zit vol met Beatle-dingen. Overal staat er zitten Beatle-dingen tussen. Dus, en daarachter, fotoboeken hier.
Fotoboeken ook.
Ja. Nee, en er zijn nog gigantisch veel. En dozen nog hier. Hier is hier bijvoorbeeld...
Wat zit daarin dan?
Wacht. Zo'n boek van Lennon, met unseen foto's en zo, en zaken. Ja. En die dozen ook. Mijn vrouw heeft ziek hem al een paar dingen weggegooid.
Ah ja, waarschijnlijk.
Maar je mag weggooien wie wil, maar niks van de Beatles. Ja. We kunnen even kijken naar mijn werkruimte, als je dat leuk vindt.
Ja,
tuurlijk. Moet je even licht aan kan doen? Nee, moet je even mij volgen?
Ja, ik volg.
De gouden platen.
Oh ja, jong, echt wel. We wandelen nu tussen de gouden platen. Oeh. Ik hoop dat ik er geen onvers.
Nee.
Oh, je hangt vast met de draad, wacht.
Nou,
ja, is goed.
En dan, dus dit is dan de tour, die moet je dan doen. Hier begint het avontuur eigenlijk en dan beland je in mijn werkruimte.
Oh, kijk eens.
Kijk eens. Hier maak je mijn dingen.
Oeh, is dat vol gitaren?
Ja. Dat is bijvoorbeeld de allereerste... White Album, dus de White Album is een plaat in LP van de Beatles. En toen ik heel jong was en daar helemaal helemaal zot van werd, die heeft mijn moeder die ooit meegenomen uit Londen toen ze daar op vakantie ging. Of kerstweekend in Londen. En die heb ik ingelijst. Dat is de allereerste echte Beatle-item. Ja. Dat was gewoon een originele witte plaat, dus niks mis. Maar voor mij is dat helemaal iconisch, dus die hangt aan de muur. Ja.
Wauw. Ja. Oh, het staat zelfs drums. Maar dat is een drumstel.
Ja. En wat ook leuk is, ik heb ooit McCartney ontmoet.
Je hebt hem ontmoet?
Voor een interview. En toen heb ik... moest ik dat opnemen?
Heb je iets laten zien? Ah, je hebt het bewaard. Oeh, wat is dit?
Ja,
dit is
dus ik heb de recorder nooit teruggegeven. Het bandje zit erin. Hier zit in.
Ja, dit is dus een recorder?
Kijk, dit is de uitnodiging van het ding van... of de dingen, de vraag.
Een soort cassettebandje.
Ja, hier, Universal, van McCartney te gaan. En hier zit het bandje met... Well, Joost, my daddy... Ik was zo trots als een aap. Uit het hotel in Londen. Ik was helemaal de weg kwijt. Ik heb gewoon 2 uur lang met dat ding... Hey.
Geweldig. Dat ligt hier als een soort...
Oh, prachtig. Ja, ja,
en dat zijn ook wel leuk. Die heb ik er twee. Daar zijn, is er maar één afdruk van. Dat is een fotograaf in de eind jaren 60 bij John en Yoko geweest in het Hilton Hotel.
In Amsterdam.
En die man die leeft nog. En dat is een vriend van Ruud de Wild. En toen ik 40 werd, heeft Ruud twee van die originele prints van die man gekocht.
Ma.
En die heb ik cadeau gekregen. Dat is er één van.
Ma, wauw.
En boven heb ik een andere. Ja. Dus die zijn uniek.
Mooi, dat is mooi, ja, supermooi. Amai. Oké, nu moeten we terug.
Nou ja, je moet niks. Kom maar, kunnen we hier langs terug naar boven?
Kunnen we? Ja, langs het. Oké, goed.
Toen Isabel, mijn vrouw, zwanger was van de eerste, van Lucy, van mijn oudste, toen speelde ik in een uitverkochte Heineken Musical Hall, net voordat ze moest bevallen. En toen had ik, maar Isabel was wel bij dat concert natuurlijk, hè, want dat is natuurlijk speciaal... gebeuren. En toen ben ik s'nachts, heb ik die kamer, die kun je huren, hè, die zit in de bedroom waar John en Yoko sliepen bij de bed-in, hè, weet je wel, die bag-in, bed-in zo. En die kamer kun je dus huren in het Hilton, dat heb ik toen gedaan. Dus heb ik na mijn mooie avond met de volle concert, ben ik met mijn zwangere vrouw in die hotelkamer gaan slapen. Ja. En mijn vrouw, ik zeg, kijk hier waar we zitten, geweldig hè. En ik kijk, draai me om met mijn vrouw. Toen heb ik de hele avond heb ik uit dat Hilton raam heb ik daar mijn gitaar gezeten. En heb ik een beetje de dingen zitten maken zo. Ja, om af te kicken van die show. En gewoon van, kijk eens hè, hoe mooi kan het leven zijn. Als je daarvan houdt, van die muziek en die beleving... Hè, het mag misschien ziekelijk klinken, zo beleef ik dat niet. Ik vind dat gewoon een helemaal leuk avontuur. Hè? En, dus daar heb ik, dus ik kon natuurlijk niet slapen. 's Morgens tot 5 uur heb ik daar een beetje op gitaar zitten pingelen. Ja.